Dat was een prachtig Pinksterlied, Leer mij uw weg, hij is nabij. Maar de toon waarop we het gezongen hebben, dat was nou niet zo heel erg... ik mag niet zo dichtbij op de rand staan, dat dient hij niet iedere keer dat ik eraf val. Dus. Sorry. Maar dat is nog niet de toon die eigenlijk bij Pinkster hoort. Pinkster is een blij feest. Je moet er toch niet aan denken dat de Heer het gecanceld zou hebben. Hij heeft er misschien alle reden toe, als je ziet hoe de kerk al die jaren... die nou 2000 jaar kerk zijn, en hij weet het allemaal van tevoren, maar hij heeft toch gekozen om de Heilige Geest aan ons toe te vertrouwen, om hem uit te storten. Nou, dat is fantastisch. Ik weet niet of je nog weet, 2 jaar geleden mocht ik er ook over spreken, en toen hadden we het over de betekenis van wat er nou eigenlijk, wat Pinkster eigenlijk betekent, naar aanleiding van Handelingen 2. En de eerste is, misschien weet u dat nog, dat de kracht van de Heilige Geest was als het ware opgesloten in Israël. En ja, die kracht die kwam vrij en die gaat de hele wereld door. En dat hebben we toen uitgebeeld met die, ja, je weet het nog hè, met die 7-up, diet 7-up en een paar mentels erin. Het was een beetje al te uitbundig, want het zat helemaal tegen het plafond. Maar zo kwam die kracht eruit. Als beeld daarvan. Maar ook de betekenis van het geluid van de sterke windvlaag. En ook de tongen als van vuur en het spreken in andere talen. We hebben er toen bij stilgestaan wat het allemaal betekent. Ik ga het allemaal niet herhalen. Maar het is belangrijk om dat te beseffen dat er iets heel bijzonders gebeurt. Iets heel enthousiast. Iets heel krachtigs. En ook dat het de Heilige Geest is de geest van de Heer Jezus. De geest van Christus. En hij is de trooster, de parakleet. Die met je optrekt, die je tegelijk in één beweging, ik vind dat altijd zo mooi, vertroost en vermaant. Maar ook dat Petrus zei, in zijn toespraak, en de confrontatie die hij aangaat met zijn toehoorders, die zegt, en ik zal het voorlezen, niet voor niks opgeschreven. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hem, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Een confrontatie die nog steeds actueel is. En die bekering is nog steeds even nodig. De Heer Jezus is aan het kruis gestorven. Voor jou, voor mij, voor onze zonde. En als wij ons niet tot hem bekeren, staan we er buiten. Dan kunnen we geen christen zijn. Kunnen we niet eeuwig bij God leven. Dat is onmogelijk. Maar nu pakken we de draad op bij de betekenis voor wat de Heilige Geest voor ons doet, persoonlijk. Maar voor we dat doen... even een nadenkertje. Op zaterdag ga ik meestal, als het ervan komt, peddelen. En dan ga ik zo, heel wat keren gaan we richting de Hoef, op de Kromme Meidrecht. En ook deze keer, dan vaar je zo met een groepje mee. En ik voer een tijd naast een mevrouw. En we kregen zo'n heel gesprek. En het kwam ze op Pinksteren. En toen zei ze van, wat ik nou zo moeilijk vind aan geloven... is dat God dat lijden toestaat, of dat hij daar niks aan doet. Nou, dat hoor je heel veel van mensen. En ik wil u even aan het nadenken zetten over de volgende vraag. Want er kwamen we aan het eind van het gesprek op. Ik heb haar ook die vraag gesteld. Want we hadden er zo over heen en weer gepraat, en hoe je dat ook wat kan begrijpen, dat God dat ja, toelaat nog. Maar zij... Als je denkt aan het probleem van het lijden en als je denkt aan het probleem van het kwaad, wat moet dan eerst opgelost worden? Wat moet je eerst aanpakken? Het probleem van het lijden of het probleem van het kwaad? Nou, we komen aan het eind op terug. Kunt u ondertussen, als u zich verveelt, kunt u daar even over nadenken. Ja. En als je dan gaat nadenken van wat doet de Heilige Geest nu in ons? Wat is zijn functie voor mijn leven, voor jouw leven, voor ons leven? Dan kom je uit bij een hoofdstuk waar het meest over de Heilige Geest gesproken wordt. En dat zou je misschien niet denken, maar dat is hoofdstuk 8 van Romeinen. Daar komt het vaakst van alle hoofdstukken in de Bijbel de Heilige Geest voor. En niet voor niks. In die lange, indrukwekkende weg gaat Paulus, legt daar het werk van de Heer Jezus uit. Die lange brief. En hoofdstuk 8 is het hoofdpunt, maar daarvoor, daar zegt Paulus dat alle mensen, of ze nou Jood of Heiden zijn, hebben gezondigd. En dat allemaal, dat we allemaal vallen onder het rechtvaardige oordeel van God. Niemand uitgezonderd. En dat de Heer Jezus, en alleen Hij, door zijn lijden en sterven en opstanding, de dood, de zonde, op zich genomen heeft. En dat degene die dat in geloof aanneemt, gerechtvaardigd is. In tegenstelling, en die tegenstelling wordt vaak gemaakt in de brief, tot de wet. De wet van Mozes maakt de zonde bekend. En die is ook belangrijk, maakt Gods waarheid bekend. Maar als je van daaruit uit eigen kracht probeert te voldoen, leidt dat tot een wanhopige constatering. En zo zie je dat ook in hoofdstuk 5. Als ik het goede wil doen, is het kwade dichtbij me. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat kun je lezen in vers 21 en 24. Ja, dan ga ik dus iets voor mezelf uit. Eigenlijk, als je de eerste verse van hoofdstuk 8 leest, dan in reactie op die wanhoop die we zien, die Paulus verwoordt, als je uit eigen kracht die wet wilt gaan houden, dan staat er, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is een geweldige boodschap. Er is nu geen veroordeel meer, geen verdoemenis, als je in Jezus Christus bent. En eigenlijk, ik zou je kunnen zeggen, Paulus die jubelt dat uit. Paulus is daar zo enthousiast, denk ik, omdat het echt een hoogtepunt is om dat te kunnen zeggen. Er is geen veroordeling meer voor als je in Christus Jezus bent. En liefst zou ik met u vers voor vers dat hele gedeelte van hoofdstuk 8, van 1 tot en met 17, doornemen. Maar ja, dan wordt dat eigenlijk meer een studie dan een preek. Dus ik heb ervoor gekozen om een samenvatting te geven van de versen 2 tot en met 11. Die komt zo. Maar eerst, dat dus, dat verwijst naar wat er eerder in die brief geschreven is. Onder andere wat we lezen in Romeinen 3, vers 23 en 24. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Maar dit thema komt de hele brief terug. In hoofdstuk 5 vers 1 en in hoofdstuk 7 vers 22, 21 of 22 komt het ook weer terug. Als we kijken naar dit gedeelte, dan zie je dat in die versen 2 tot en met 5... het eigenlijk gaat, ik pak de kern eruit als, het is het einde van de ergste verslaving. Wij hebben allemaal een verslaving. Namelijk de verslaving aan onszelf. Onze eigen inzichten, onze wil die eigenlijk tegengesteld is aan de wil van God. In geestelijk opzicht gaan we een andere kant op. En dat is dus de zonde. We zijn verslaafd aan de zonde. En dat leidt tot de geestelijke dood. Wanneer je laat leiden door de Heilige Geest, heb je die oude wil nog wel in je, zou je kunnen samenvatten in dit gedeelte. En die is weliswaar dood, vanwege de zonde, maar toch leef je een nieuw leven door de gerechtigheid die de Heer Jezus Christus je geeft. Dat staat eigenlijk in die vier versen zo beschreven. En als je er even over doordenkt, die verslaving aan jezelf. Als je verslaafd bent aan drugs, of drank, of gokken, of werk, of andere dingen, dan kan je, je kunt er echt jezelf helemaal kapot mee maken. Maar je kunt het ontlopen, het is iets buiten jezelf. Je kunt er van weg. Je kunt zorgen dat er geen drank in huis is, je kunt zorgen dat je dat nooit meer aanraakt. Maar jezelf kun je niet ontlopen. En jezelf kun je niet ontsnappen. Wanneer je jouw geldingsdrang, of je egoïsme, of je neiging om te roddelen, of te jokken, te liegen, eigenlijk alles wat tegen de vrucht van de Heilige Geest ingaat, als dat de overhand in je neemt, dan ben je verslaafd aan jezelf. En eigenlijk, of je nou een heel braaf oud dametje bent, of een jong kind van een jaar of 5, het maakt niet uit. We willen allemaal, als het erop aankomt, willen we ons laten gelden. Of willen we, ook al doen we verschrikkelijk ons best, om heel braaf en netjes te zijn, hebben we toch weer de neiging om trots te zijn. Om ze te vergelijken met anderen en te zeggen, oh, ik doe het toch wel een beetje beter dan jij. Daar, die valkuil van trots, die zit er in ons allemaal. Wij kunnen daar aan, als het ware, niet ontsnappen. Ik weet niet of u het wel eens geprobeerd heeft om daar aan te ontsnappen. Ik probeer het wel en dan word ik heel ontmoedigd, want dan denk ik, het is net kauwgom wat aan je vingers zit. Heb je wel zo? Wil je een stukje kauwgom wegschieten? En ik neem kauwgom, hè? Niet iets anders. Maar dan wil je dat wegschieten en dan blijft het nog steeds aan je andere vinger hangen. En zo is het ook als je zelf van die zonde los wil komen, je doet je best, en de ene keer lukt het, maar toch structureel, het blijft plakken. Het plakt aan je. En niet alleen staat in dat gedeelte dat die verslaving weggenomen is, maar ook onze schuld. De Heer Jezus, voor onze schuld heeft hij betaald aan het kruis. De weg ligt open om van binnenuit te veranderen, geheiligd te worden door de Heilige Geest. Als de Heer Jezus was gestorven, of hij is gestorven, hij is opgestaan, en de Heilige Geest was niet uitgestort, dan hadden we prachtige waarheden. Maar ik denk dat we er triest aan toe waren. Want het is niet mogelijk dat wij onszelf veranderen, dat wij in dat traject van heiligmaking vooruitgang boeken. Ik zou als eerste plat op mijn gezicht gaan door mijn trots. En dan kan ik weer opnieuw beginnen. We worden geheiligd door de Heilige Geest, dus door God zelf. En dat is een kwestie van geestelijk leven of dood, staat er in dat gedeelte. Of we wel of niet Gods vijand zijn. En er staat heel duidelijk, superduidelijk, wij kunnen het niet. Wij kunnen het niet. We hebben een dubbele natuur. We dragen dat geestelijke doden nog in ons mee. En onze geest is levend door Christus. Die geest werkt zelfs zo door, dat is een bijzonder vers 11. Die werkt zelfs zo door dat ons lichaam levend wordt. Dat dode lichaam kan weer gaan leven doordat de geest in ons werkt. Nou. Dat is eigenlijk die samenvatting van die eerste 11 versen van dit prachtige hoofdstuk. Maar ik wilde even een pauze maken voor de kinderen. Er zijn niet zo heel veel kinderen. Maar, en misschien ook wel de grotere kinderen in ons. Wie heeft gisteren gekeken naar de bruiloft van Harry en Meghan? Kijk eens. Evelien die steekt meteen heel erg ver de vinger omhoog. Ja. Een koninklijke bruiloft. Nou wil het geval dat we bij de eetkamer, hadden we net voor Koningsdag hadden we eetkamer. En daar hebben we ook besproken de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En misschien ken je die gelijkenis. Het lijkt wel een sprookje. Het lijkt wel zo'n sprookjeshuwelijk zoals op televisie. Dat De koning had een zoon en die ging trouwen en hij wilde een heel groot feest geven. En hij nodigde ontzettend veel mensen uit, de genodigden. En één voor één hadden ze te druk of nog een ergere smoes. En toen gaf de koning opdracht aan zijn knechten om alle mensen naar binnen te brengen. Alle mensen te laten komen. Ook de zwervers, ook de gehandicapten, iedereen mocht komen. En terwijl het feest aan de gang was, een groot feest, zag de koning dat er één persoon binnengekomen was en die had niet een bruiloftskleed aangetrokken. Iedereen had een bruiloftskleed aangetrokken. Wat er gegeven werd in die tijd, dat was de gewoonte. En hij had het niet aangetrokken. En die werd opgepakt en in de buitenste duisternis gegooid. Dat is best wel een drastische ontknoping van die gelijkenis. En eigenlijk gaat dit gedeelte hier, het raakt hier aan. Als je het offer van de Heer Jezus Christus hebt aangenomen, als je hem hebt toegelaten in je hart en de Heilige Geest in je woning maakt, dan is het wel de bedoeling dat je verandert. Dat je de Heilige Geest toestaat om aan jou te werken. Je mag komen zoals je bent. Maar de Heer houdt te veel van jou om je te laten zoals je bent. Dus als je dat zag op de televisie met die prachtige, gingen 200 mensen gingen naar een grote feestzaal. Ik dacht, hé, dat is mooi. Heb je het voor ogen? Zo'n koninklijke bruiloft. En zo worden wij ook uitgenodigd door het offer van de Heer Jezus. Dat wij bij de koning der koningen mogen komen. Maar dan moeten we wel ons laten veranderen. Overkleed worden met die nieuwe mens. Maar hoe doe je dat nou? Dat is een hele spannende vraag. En daar wil ik vooral bij stilstaan. Hoe gebeurt dat nou? Wat gebeurt er nou? Want voor je het weet, kun je daar als mens toch weer aan de haal gaan daarmee. En dan gaan we kijken naar wat er staat in de versen 12 en 13. Eigenlijk was dit allemaal nog inleiding. Ik hoorde laatst ook iemand dat zeggen. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. En dat geldt ook voor zusters. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. Wij moeten iets doden. Maar we hebben net gelezen dat we het niet zelf kunnen. Dat wij God niet kunnen behagen. We kunnen het niet. En we kunnen God niet behagen. Maar we moeten nu wel iets doen. Hoe zit dat nou? Hoe gaat het dan? Dat doden van je daden. Hoe dan? Wordt het dan toch weer stiekem werken? Dat we heel erg gaan letten op wat je doet, waar je naar kijkt, wat je zegt. Dat is allemaal daden, hè? Waar je naar kijkt is ook een daad. Wat je toelaat in je leven is ook verantwoordelijk, ben je ook verantwoordelijk voor. En dat moet je doden. Gaan we dan toch op onze tenen lopen? Ja, in dit gedeelte bevat een antwoord daarop. En gaan we straks bij stilstaan. Maar eerst even, ja, als je een regel overtreedt, je doet het vanwege een wet, en die wet is goed, die wet die laat zien wat God wil, maar als je een regel overtreedt, dan kun je eigenlijk zeggen van nou, daar staat een straf op. Je hebt gestolen, je wordt opgepakt. En je betaalt de boete of je zit een paar dagen in de bak. Hey, ben je klaar? Je hebt betaald. Het is afgedaan. Die regel is weg. Die heeft geen grip meer op je. Als we zo met het evangelie omgaan, dan hebben we eigenlijk de betekenis van Pinksteren gemist. De uitstorting van de Heilige Geest, de inwoning van de Heilige Geest in ons hart. In die verse waar we straks nog nader bij stilstaan, daar staat dat God ons geadopteerd heeft. Dat wij kinderen van God geworden zijn. Dat Hij ons geadopteerd heeft als een kind. In die tijd was het, in de Romeinse tijd was het ook zo, hè, dat als je een slaaf was, en slaven waren niet mensen die met een zweep achterna gezeten worden, maar waren ook gewoon knechten, huisknechten, die soms hele verantwoordelijke functies hadden, die kon een Romeinse eigenaar, bijvoorbeeld als hij geen geschikte opvolger had, adopteren en werd die slaaf, die kreeg de hele erfenis. Die werd geadopteerd als kind en die mocht de hele erfenis krijgen en de zaak voortzetten of het huishouden. Zo zijn wij ook door de Heere God geadopteerd. De almachtige heilige schepper van hemel en aarde, die wil dat je als een kind wordt. Ik was zo blij met een aantal van die liederen, waarin we ook, en ook het gedeelte wat jij las, Aad, waarin we God het geeft geopenbaard aan de kinderen en niet aan de wijzen. En dat hij zich daarin verheugde. Wij mogen kind worden, klein worden, bij God. En dan kan hij ook, door die relatie die je hebt, je de wet voorhouden, maar ook influisteren. Want die wet, daar kun je nog mee marchanderen. Daar kun je nog mee sjoemelen, met de regeltjes. Want elke regel kent zijn uitzonderingen, nietwaar? Het is net de belastingen. Maar je kunt daar niet mee sjoemelen als de Heilige Geest in je woont. Dan fluistert hij je in, dan maakt hij je ongerust. Dan word je s'nachts wakker en dan denk je opeens aan, oeh, maar dat zit niet goed. Dan, net als, staat ook ergens in de Bijbel, bij als in Timotheus, waar staat, elk woord is van God ingegeven. Dat is in het Grieks theopneustos, door God ingeademd, ingefluisterd. Dan is het geen programma meer, of een regeltje, of een wetje, waar je het voor doet. Als je iets tegen zijn wil doet, dan stop je dat. Dan laat je geen ruimte, dan vlucht je ervan weg, omdat je van hem houdt. Jouw hemelse Vader, waarin je alles te danken hebt. Ik wilde dat toch doen in de eetkamer ook, dan proberen we een soort toneelstukje te doen. En als dat gebeurt, dan kun je echt een speld horen vallen. Tegenwoordig zien mensen allemaal filmpjes op YouTube en zo. Maar als je iets vertelt en iets uitbeeldt, heb je echt de aandacht. Stel, ik ben helemaal weg van deze bloemen. Maar ze zijn verkeerd voor mij. Ze zijn echt fout. Het is een bloem die mij verleidt tot verkeerde gedachten, verkeerde daden. Ik ga er veel te veel geld aan uitgeven. Ik geef ze aan de verkeerde vrouw. Nou, die bloemen. Ja, sorry. Die bloemen, die worden veel te belangrijk voor mij. Op het moment dat de Heilige Geest mij dat duidelijk maakt, moet ik ervan wegrennen. Ik moet wegrennen en ik moet het kruis omarmen. Ik moet het mijn zonde belijden. Ik moet het vertellen. Bij de Heer Jezus brengen. Ga niet aarzelen. Maak er geen half werk van. De Heilige Geest wil je helpen, die kracht geven om daarmee te breken. En wat zo aardig is, is dat je naar beneden moet hier. Als je erop aangesproken wordt, Rens, wat doe je toch overdreven met die bloemen? Ah joh, dat is heel gewoon. Zijn toch prachtig? Ga je smoesen verzinnen. Ga je het goed praten. Laat dat los. Verneder jezelf. Wees klein, wees een kind. Ga gewoon op je knieën bij de Heer Jezus en vertel hem gewoon zoals het is. In 1 Johannes 1 vers 9 staat: als je gezondigd hebt, indien wij zondigen, belijd je zonde. Ik zeg het even verkeerd om. Maar, en hij is getrouw en waarachtig om de zonde te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat woord in het Grieks, is een beetje stokpaardje van me, maar Dat woord in het Grieks staat homo logos. Homo is gelijk. En logos is spreken. Zeg het zoals het is. Zeg zoals God ernaar kijkt. Zoals de Heilige Geest het je duidelijk maakt. Beleid dat, zeg het. Zeg het zoals het is. Je hebt geen zweep nodig om je te laten zien hoe schuldig je voelt, hoe slecht je je voelt. Je mag bij je vader komen als een kind en gewoon zeggen zoals het is. En ook dat doen naar de mensen die je beschadigd hebt, die je pijn gedaan hebt. Zeg het zoals het is. Dat kost je je trots. Maar daar heb je niks aan in de hemel. Die kun je missen als kiespijn. Je kunt je geld niet meenemen, maar je kunt zeker je trots niet meenemen. Kun je echt helemaal zonder. Het gaat om zijn eer, niet om jouw eer. En wanneer je dan merkt dat je de mist in gaat, wanneer je, ja, het is niet zozeer dat je dan je schuldig moet gaan voelen. Het staat nergens in de Bijbel staat je je schuldig moet voelen. Maar er staat wel in 2 Korinthe 7, vers 8 en 9 en 10, dan gaat het over dat je bedroefd bent naar Gods hart, naar Gods wil. Bedroefd naar Gods wil. Er is afstand gekomen. Jij hebt afstand genomen van God. En als ik me beroerd voel, als ik me schuldig voel, en dan is er bij mij de neiging om me juist terug te trekken. Ik ben net een poes die gewond is. Heb je wel eens een poes gehad die gewond is? Nou, die kruipt onder de bank. En als je hem dan wil aaien, wat doet hij dan? Nou, zo ben ik dan weer niet. Maar misschien nu wel. Maar dat is wel onze neiging. Om in plaats van dat we rennen naar het kruis, dat we het zelf proberen op te lossen. Het goed te praten, ons sterk te maken. Het werkt niet. Doe het niet. Maar wat wel past, is dat je inleeft wat het betekent voor God en voor mensen. Wat het je inleven. En als je daarin inleeft, en de Heilige Geest helpt je daar echt bij, dan komt die droefenis. En het wrange is eigenlijk, als je het niet doet, dan is het toch droefenis. Dan staat er in de Bijbel, ik dacht Efeze 4 vers 8, dan is de Heilige Geest bedroefd. Dan bedroef je de Heilige Geest. Het gaat hier dus niet om meer om straf. Er is geen veroordeling meer. Er is geen straf meer in die zin. Maar het gaat hier om een relatie. Een liefdesrelatie die alles heeft gekost. De hoogste prijs is betaald zodat jij en ik een kind van God kunnen zijn. Dat wij geadopteerd kunnen worden. Er is echt de hoogste prijs voor betaald door God zelf. Die naar de aarde is gekomen en voor onze zonde is gestorven, geleden. En zo. Dat is niet gratis. Maar we krijgen het wel uit genade voor niks. Om niet. Het mooie wat er ook in dit gedeelte staat. Als we dan doorlezen in vers 14. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Wij hoeven geleid door de geest. Als de geest, en die komt gewoon. Als je tot de Heer Jezus komt, komt de Heilige Geest in je. Hoeven we nooit meer bang te zijn. Nooit meer bang voor God te zijn. Ontzag. Veel ontzag. Maar niet bang. Geen angst. Maar u hebt de geest tot aanneming, van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba. Eerbiedig papa, vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. De oplossing, hoe veranderen we dan? Is dat wij, niet uit eigen kracht, maar dat we wegrennen van de zonde, dat we afstand nemen. Omdat de Heilige Geest ons daarin helpt en duidelijk maakt. Eigenlijk ons laten confronteren met het evangelie. Je kunt zeggen, ja, dan doe je toch iets. Ja, dan doe je wel iets. Als je je laat confronteren met het evangelie. Als je je laat confronteren met Christus. Als je je laat confronteren met het kruis. Dat moeten we doen. Naar hem toe gaan. Dat is geen prestatie. Ik vind dat geen prestatie. Het telt voor mij niet als prestatie. Je gaat gewoon naar je Vader toe. Je gaat naar het kruis toe. Je gaat naar de Heer Jezus toe. Je laat je confronteren met, er is dan nu geen veroordeling. Want wij zijn zo hardnekkig. Hoe kom je nou los van dat, net als die kat het allemaal zelf willen oplossen. Jezelf terugtrekken. Je komt daarvan los als je weer de Bijbel leest. Als je weer je opent voor wat Heer Jezus wil zeggen. Als je de Heilige Geest laat spreken in je hart en uit laat leggen wat er staat. Lees die dingen weer. Lees die brief die God de Vader aan jou schrijft als kind. Lees dat. Zoek het op. Confronteer jezelf daarmee. Ik had beloofd nog terug te komen op dat doordenkertje van hoe zit dat nou met dat lijden en kwaad? Welk probleem moet nou eerst opgelost worden? Wie zegt dat eerst het probleem van het lijden moet worden opgelost? Even handen omhoog. Wie zegt dat eerst het probleem van het kwaad opgelost moet worden? Prima. Die mevrouw, die zei dat ook. Ik denk, hé, je bent echt aan het denken gezet, je snapt het. Je snapt nu waarom God nu ook heel veel lijden toelaat, ook in ons leven. Hij laat lijden toe in jouw leven, Marjan. En Angelique. Ook in mijn leven. Weer anders. Maar in ons leven laat God lijden toe. Soms gewoon lijden, soms lijden om Christus wil. Dat we met hem lijden. En als dat lijden weggenomen zou worden voordat dat heilig of dat een hogere prioriteit krijgt dan dat het kwaad in ons verandert, dan klopt het niet. Als het kwaad zijn gang kan gaan en wij ontvangen genezing en we ontvangen rijkdom en we ontvangen van alles, wat krijg je dan? Wat krijg je dan? Als het kwaad door kan gaan terwijl je allerlei zegeningen en een rijkdom en alles krijgt. Wat krijgt hij dan? Volgens mij is dat dweilen met de kraan open. Dan krijg je een situatie waarin het kwaad zich vermeerderen kan. En dat eigenlijk in staat worden gesteld om nog meer kwaad te doen. Om niet ook door het lijden waarin we onze kleinheid, onmacht ontmoeten. Niet, dat we dan niet voldoende eigenlijk op de Heer Jezus worden geworpen. Zoals Paulus zegt, dat hij 3 keer gebeden heeft voor die doorn in zijn vlees. En dat hij tot de slotsom moet komen en van God ook hoort. Mijn genade is jou genoeg. Het lijden helpt ons. Helpt ons veel meer dan we denken. En het helpt enorm om de Heilige Geest te vragen, de Heere God te vragen, om jouw zicht te geven op dat lijden. Zicht vanuit zijn perspectief. Onze blik naar boven te richten. En te kijken hoe de Heere God ons ziet. Jou als kind nabij wil zijn, zoals we het gezongen hebben. Hij is nabij in al die moeilijkheden. Het zijn jouw moeilijkheden die hij je toevertrouwt. Om jou nabij te kunnen zijn. Hij wil je daardoor ook dichter bij je toe. Dat maakt het niet makkelijk, maar hij, en toch weer wel, hij trekt je daarmee dichter naar hem toe. We hebben hem echt nodig. Is dit nou te veel genade? Is dit nou te veel genade? Ik denk het niet. Ik denk niet dat dit te veel genade is. Als het te veel genade is, is het nou in mijn hart. Als ik er moeite mee heb dat God zo goed is, dat hij zo nabij is, dat hij ons zo wil helpen door de moeilijkheden heen. Als ik daar moeite mee heb, denk ik dat het aan mij ligt. Dan zoek ik de fout bij mezelf. Hij wil echt dat u functioneert als zijn kind. Door de Heilige Geest. Die niet meer, de Heer Jezus was op één plaats tegelijk. En nu kan hij overal bij jullie zijn. Overal waar je gaat. Is hij bij je, is hij in je. Dit troosten moest komen. Het moest. Wat geweldig dat God die keus gemaakt heeft. Dat hij zichzelf zo toevertrouwt aan ons. En dan staat er, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Nou, dat is een toekomst waar je echt naar uit mag zien. Waar je echt hoop aan mag ontlenen. Als je het offer van de Heer Jezus... Als je het offer van de Heer Jezus voor jouw zonde nog niet aangenomen hebt, laat het er dan niet bij zitten. Dat is tegenwoordig heel modern om het er maar bij te laten zitten. Misschien wel van alle tijden, maar ik merk het al wel heel veel. Dat mensen er dingen bij laten zitten. Je weet het wel. Ga niet van hier. Ga niet weg zonder met een van ons gesproken te hebben. We kunnen met je bidden. We kunnen je helpen om de woorden te vinden. En de Heilige Geest zal je helpen de woorden te vinden. Maar ook als jij weet dat je het moet breken met bepaalde dingen in je leven, die God bedroeven, laat het er niet bij zitten. Pak het aan. Geef jezelf maar een flinke schop onder je achterwerk. Niet dat je daar nou beter van wordt, maar kom in actie. Ga naar hem toe. Stel je, confronteer jezelf met het evangelie. En laat voor je bidden als dat nodig is. Je hebt Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig. Heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig. Dag aan dag. In mijn wandel, in mijn wandel, in mijn slaap en ontwaak. Ik heb hem nodig. Dag aan dag. Zullen we samen zingen? Ik heb Jezus nodig. Heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig. Dag aan dag. In mijn wandel, in mijn slaap en ontwaken. Nodig dag aan dag. Wil Jezus volgen, heel mijn leven. Wil Jezus volgen, dag aan dag. In wandel, in mijn wandel, in mijn slaap en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. Amen. Trouwe God en Vader. Heer, zijn we dankbaar dat u de Heilige Geest heeft gegeven, geschonken heeft. En dat hij bevestigt, Heer, in ons hart dat we kinderen van u zijn. Heer, dank u wel dat u dat doet en nog steeds blijft doen. We hebben u nodig, Heer, elke dag. We zijn kinderen. We doen ons soms zo groot voor. Maar we zijn ten opzichte van u echt kleine kinderen en afhankelijk. En we hebben het zo nodig dat we luisteren naar uw woord, dat we luisteren naar de Heilige Geest. Heer, vergeef ons op die momenten dat we dat niet doen. Dat we erbij laten zitten. Heer, en geef ons die kracht van de Heilige Geest, Heer. Niet om bijzondere dingen te doen, maar om u de gang te laten gaan in ons leven. Ons te veranderen van binnenuit. U wilt zo graag dat we op uw zoon gaan lijken. U wilt zo graag dat we vrucht gaan dragen. Dat die vrucht van de Geest in ons leven tot bloei komt. U wil zo graag dat we ook in andere mensen kunnen laten zien hoe geweldig het is om een eeuwige toekomst met u te hebben op basis van het verlossende werk van de Heer Jezus. Heer, kom zo tot uw doel. Met ons als gemeente, met ons als individu. Ook vandaag als we familie spreken, als we mensen spreken. Heer, dat ze mogen merken aan ons, dat ze van ons horen, dat u er bent. En dat we u echt nodig hebben. We kunnen niet zonder u. Heer, want we doen het en we leven tot uw eer, tot uw glorie. U zijt u daarvoor alle dank, eer en glorie. Amen.